Goedemorgen allemaal. Fijn dat we weer bij elkaar mogen zijn. Ook de gasten in ons midden van harte welkom. En deze dienst gaat voor dominee Kees Stafleu. En we groeten ook degenen die met ons meeluisteren via kerkomroep. We vieren deze morgen het heilige avondmaal. En we willen zeggen dat u uitgenodigd bent om met ons dit feest te vieren. En we geloven dat ieder die een kind van God is, door het verzoende bloed van Christus gerechtig is om aan de avondmaal deel te nemen. Een paar afkondigingen. De collecte is onder het voorspel van het lied na de schriftlezing. De eerste is bestemd voor de gemeente en de tweede voor de diaconie. Volgende week zondag om 10:00 hopen we weer samen te komen in een dienst waarin broeder Wander Mulder uit Emmeloord hoopt voor te gaan. En de bloemen die gaan naar Jan, gefeliciteerd met je verjaardag. Ja, hoe jong ben je geworden? Oh, moet hij zelf zeggen, jongen. 66. Hij kan er nog omdraaien. Een fijne dag gewenst met z'n allen. Na de dienst wordt u hartelijk uitgenodigd om een kop koffie of thee te blijven drinken. Ik neem aan dat Jan niet voor iedereen gebak heeft meegenomen, maar Nee. Ja, maar in ieder geval allemaal hartelijk uitgenodigd. Dan een verdrietige mededeling. Afgelopen woensdag is Corrie Boonzaaier overleden. Zij is jarenlang lid geweest van deze gemeente. De laatste periode was zij lid van de hervormde kerk in Barneveld, waar zij ook woonde op Noordschoten. De uitvaartdienst is komende woensdag. Verdere gegevens heb ik nog niet daarvan.
Tien uur
hier? Oké, dat hadden wij nog niet doorgekregen. Dankjewel. We beginnen deze dienst met het zingen van opwekking 599. Kom tot de Vader. En wat leuk is, Linde die gaat ons begeleiden.
Thank you. we bereiden ons voor op deze dienst in een moment van stil en persoonlijk gebed. Onze hulp is van de Heer die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen het werk van zijn hand. Genade zij u en vrede van God onze Vader. Door de Heer Jezus Christus zijn Zoon. In de gemeenschap met de Heilige Geest. Amen. Mag weer gaan zitten. Goedemorgen allemaal. Fijn jullie te zien. Na een maand ongeveer. Ruim. Even wat rust. En we hebben gefietst in Zuid-Engeland, wat op zich al een heel bijzonder avontuur is. Gelukkig elektrisch, dus met de heuvels. Daar ging alles goed. Alleen Maya die stootte haar teen en nu is haar nagel er een beetje af. Dat is een beetje pijnlijk, dus gisteren. Die is thuis. We gaan informeel het jaar in en daarna gaan we over 2 weken het jaar starten. Maar we richten ons zoals elke zondag op onze Heer, op onze Heiland. En we wijden ons aan hem toe. En dat doen we door te zingen opwekking 462, aan uw voeten Heer. We gaan samen om een zegen over de dienst vragen. Ik wil u voorgeven. Trouwe Vader in de hemel, we willen u danken voor uw goedheid, uw liefde. U bent het die ons volkomen kent. U bent het bij wie wij veilig zijn. U bent het bij wie wij tot bloei mogen komen. Omdat we mogen beginnen met uw aanvaarding. Dat we bij u mogen zijn zoals we zijn. Ondanks alle tekortkomingen. U omringt ons met uw liefde, uw goedheid, uw zegen, uw acceptatie. Vader, we willen voor deze dienst bidden om uw zegen. Een bijzondere dienst waarin we u mogen ontmoeten in uw woord en bij brood en beker. Vader, we danken u voor het feit dat u uw leven gaf voor ons, voor onze zonden. Dat u bent gekomen naar de wereld. Dat u voor ons stierf. En dat u voor ons leeft. Dat u leeft om deze wereld waar zoveel duisternis is te bevrijden. Dat weten we omdat uw woord het zegt. Dat mogen we weten doordat wij met u mogen leven. Geen verzinsel, geen hersenspinsel, geen religieuze ideeën, maar een levende werkelijkheid. Een levende Heer die bij ons leven betrokken is. Een levende Heer die bij onze gemeente betrokken is. En die levende Heer wil maaltijd met ons houden. Dank u wel dat u zo dicht bij ons wil komen. En wij bidden u om het werk van uw Heilige Geest, dat we mogen ervaren dat u dicht bij ons bent. Verheerlijk uw naam in deze dienst. Raak ons en help ons. Dat bidden we in de naam van Christus onze Heer. Amen. Heer, u kent mij als geen ander, een lied wat we gaan zingen. Jullie mogen naar je eigen dienst. Hele fijne dienst. Hai. En wij gaan de Bijbel openen. De liederen kwamen een beetje in de richting van Psalm 139. Ik wil op twee teksten accent leggen rond het thema licht in de duisternis. Licht in de duisternis en daarvoor een aantal teksten uit twee teksten. Johannes 1 en Psalm 139. Johannes 1 is dus bijna een kerstpreek, ook bijna een kerstthema. Maar het past overal. Psalm 139 als eerste, dan Johannes 1. Een psalm van David voor de koorleider. Heere, u doorgrondt en kent mij. U kent mijn zitten en mijn opstaan. U begrijpt van verre mijn gedachten. U onderzoekt mijn gaan en mijn liggen. U bent met al mijn wegen vertrouwd. Al is er nog geen woord op mijn tong, zie Heere, u weet het alles. U sluit mij in van achter en van voren. U legt uw hand op mij. Dit kennen, het is mij te wonderlijk, te hoog. Ik kan er niet bij. Waar kan ik uw geest ontgaan, waar uw aangezicht ontvluchten? Al steeg ik op naar de hemel, u bent daar. Of leg ik mij neer in de hel of het dodenrijk, u bent daar. Nam ik vleugels van de dageraad, woonde ik aan het einde van de zee. Ook daar zou uw hand mij leiden en uw rechterhand mij vasthouden. Zei ik, ja, duisternis zal mij opslokken. Dan is de nacht een licht om me heen. Zelfs de duisternis maakt het voor u niet duister. Maar de nacht ligt op als de dag. De duisternis is als het licht. Want u hebt mijn nieren geschapen, mij in de schoot van mijn moeder geweven. Ik loof u omdat ik ontzagwekkend wonderlijk gemaakt ben. Wonderlijk zijn uw werken, mijn ziel weet dat zeer wel goed. Mijn beenderen waren voor u niet verborgen, toen ik in het verborgene gemaakt ben en geborduurd werd in de laagste plaatsen van de aarde. Uw ogen hebben mijn ongevormd begin gezien en zij allen werden in uw boek geschreven, de dagen dat ze gevormd werden. Toen er nog niet één van hen bestond. Daarom, hoe kostbaar zijn mij uw gedachten, o God. Hoe machtig groot is hun aantal. Zou ik ze tellen? Ze zijn talrijker dan korrels zand. Ontwaak ik, dan ben ik nog bij u. O God, breng de goddelozen om. Mannen van bloed, ga weg van mij. Want met listige plannen spreken ze over u. En ze zetten uw vijanden aan tot valsheid. Zou ik niet haten, Heere, wie u haten? Walgen van wie tegen u opstaan? Ik haat hem met de volkomen haat, mijn eigen vijanden zijn het. Doorgrond mij, o God, en ken mijn hart. Beproef me en ken mijn gedachten. Zie of er bij mij een schadelijke weg is en leid mij op de eeuwige weg. Dat is de eerste lezing. De tweede is Johannes 1. In het begin was het woord en het woord was bij God en het woord was God. Dit was in het begin bij God. Alle dingen zijn door het woord gemaakt en zonder dit woord is geen ding gemaakt dat gemaakt is. In het woord was het leven en het leven was het licht van de mensen. Het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet begrepen. Er was een mens door God gezonden. Zijn naam was Johannes. Hij kwam tot een getuigenis om van het licht te getuigen, opdat alle door hem geloven zouden. Hij was het licht niet, maar was gezonden om van het licht te getuigen. Dit was het waarachtige licht dat in de wereld komt en ieder mens verlicht. Hij was in de wereld en de wereld is door hem ontstaan. De wereld heeft hem niet gekend. Hij kwam tot het zijne, maar de zijne hebben hem niet aangenomen. Maar alle die hem aangenomen hebben, hun heeft hij macht gegeven kinderen van God te worden, namelijk die in zijn naam geloven, die niet uit bloed, niet uit de wil van vlees en ook niet uit de wil van een man, maar uit God geboren zijn. En het woord is vlees geworden. Het heeft onder ons gewoond. We hebben zijn heerlijkheid gezien. Een heerlijkheid als van de enige geborene van de Vader, vol van genade en waarheid. Johannes getuigt van hem en heeft geroepen, hij was het van wie ik zei. Hij die na mij komt is voor mij geworden, want hij was er eerder dan ik. En uit zijn volheid hebben we alle ontvangen en wel genade op genade. Want de wet is door Mozes gegeven, de genade en de waarheid zijn er door Jezus Christus gekomen. Niemand heeft ooit God gezien. De enige geboren zoon die in de schoot van de Vader is, die heeft hem ons verklaard. Tot zover de lezing uit het woord. We gaan nog met elkaar zingen. Oh ja, misschien even voor de helderheid. Waar ik bij stil wil staan zijn de teksten over de duisternis. Duisternis licht. We zien dat in Psalm 139. Dat is die tekst waarin in vers 11 staat. Duisternis zal me opslokken. De nacht is een licht om me heen. De duisternis maakt het voor u niet duister. De tweede, het licht schijnt in de duisternis. En de duisternis heeft het niet. Nou, gegrepen en ik kies voor overwonnen. We gaan met elkaar nog zingen, collecte houden en zingen Psalm 42. mijn oudste zoon, Jonathan, zei deze week tegen me: volgens mij is het in deze tijd een stuk moeilijker te leven en heb je in deze tijd minder kansen dan in jouw jeugd. Ik dacht erover na en sprekend over Nederland in ieder geval, denk ik dat hij gelijk had. Het is moeilijker. Er is ook internationaal en nationaal heel veel onzekerheid. Heel veel spanning, heel veel moeite. Dus er is duisternis. En de dagen worden benauwder en dreigender. Moeten we met z'n allen erkennen. De vraag is alleen, hoe gaan wij met de duisternis van deze wereld om? Het gaat over duisternis. De teksten die ik heb gelezen gaan ook over duisternis. De duisternis waar een mens in terecht kan komen. De duisternis waar een mens naartoe kan vluchten. Ging ik wonen aan het uiterste van de zee, zei ik: duisternis moet op me vallen. Daalde ik neer in het dodenrijk. Waar ik ook ga, duisternis. Werkelijkheid. De psalmist beschrijft, en we hebben net psalm 42 met elkaar gezongen. En dat is een psalm die ook gaat over de duisternis waar je als gelovige doorheen kan gaan. Waterdiepte roept tot daad, waterdiepte. Ik word verzwolgen door de kolken die over me heen gaan. Het leven kan een plek zijn waar het stormt. De wereld, een plek waar het stormt. Ik hoef niet op details in te gaan. En ook de duisternis in het evangelie van Johannes is werkelijkheid. Werkelijkheid van ons leven. Dat er vijandschap is. Dat er crisis is. Dat er moeite is. Dat er strijd is. Dat is wat Johannes ook ons vertelt. Het licht schijnt in de duisternis, maar de duisternis is er wel. En die duisternis houdt onder andere in dat Johannes, dat de Heer Jezus in het evangelie van Johannes zegt: in de wereld word je vervolgd. De wereld zal je haten. Het zal stormen in het leven, in deze werkelijkheid. En de vraag is hoe wij ons verhouden tot de duisternis. En dat is eigenlijk een thema waar ik stil bij wil staan. En hoe het licht kan schijnen in de duisternis. Het is helemaal niet leuk in de wereld. Het is helemaal niet leuk in ons leven. Als we worden geconfronteerd met ziekte, met strijd, met achterstelling, met teleurstelling. Het is niet leuk in deze wereld. Als je de berichten in het nieuws volgt, beluistert en hoort. Het is niet leuk. Het is niet goed. En hoe verhoud je je daartoe? Nou, laat ik het zo zeggen. De duisternis is van dien aard dat de mensheid nooit in staat is om zichzelf te verlossen. En het zal nodig zijn dat op een beslissend moment in de geschiedenis Christus terugkomt om de wereld te verlossen. Maar wat betekent dat nu? Ondertussen is er duisternis. Hoe sta je daar? Hoe verhoud je ertoe? Want er wordt gesproken over het feit dat God het licht is in de duisternis. Licht geeft in de duisternis. Hoe verhoud je je daartoe? En dat is heel concreet. Als ik nou nadenk over gebeurtenissen die er zijn geweest en de houding van gelovigen, dan kan je eigenlijk twee houdingen onderscheiden. Je kunt zeggen, de wereld is duister. Dat herken je met z'n allen. En vervolgens kan je zeggen, laten we ons er maar verre van houden. Nou, op zich is daar iets voor te zeggen. Want je moet niet meedoen met de duisternis. Maar vervolgens zeg je, er is toch niks te beginnen met de wereld. Er is niets te beginnen met de wereld. Laten we evangeliseren en verder niks doen. Of je zegt, er is duisternis. Alleen Christus kan de wereld verlossen. Maar toch mogen wij iets laten zien van het licht. Mogen wij ons op een bepaalde manier tot deze wereld verhouden? Nou, de eerste opvatting, laat ik die eerst even bespreken en doordenken. Dat je jezelf helemaal gaat terugtrekken. Je weet Wij kunnen de wereld niet verlossen. En God moet het doen. En nou ja, wij kunnen helemaal niks. Waar vinden we dat? Ik ga terug naar donkere tijden, 85 jaar geleden, 80 jaar geleden. Donkere tijden. De tijd van de verschrikkingen van de Tweede Wereldoorlog. En er waren vragen die gelovigen stelden over hoe je moest verhouden tot het duister. Duister van het nazisme. Er is een voorbeeld van een leider van een zeer gereformeerde politieke partij. Die na de oorlog weg moest omdat hij samenwerkte met de Duitsers. Dat was de straf van God. Daar had je toe te verhouden. Daar had je naar te luisteren, dominee Kersten. Een bittere werkelijkheid. Dat hij gewoon meedeed. Dat hij gewoon overlegde. En dat er allerlei niet-Joods verklaringen in de reformatorische scholen kwamen. Dat is de werkelijkheid. Ja, het is de straf van God. En dichterbij denk ik aan mijn moeder, die vertelde, die zat in een nog zwaardere kerk dan de kerk van dominee Kersten, die ook geloofde, nou, de wereld waarin wij leven en de verschrikking van Hitler is door God gegeven. En wij hebben dat te accepteren. En mijn moeder worstelde ermee dat bij haar thuis, bij haar predikant thuis, Duitse soldaten komen. En dat hij weer zeer veel sympathie had voor de Duitsers. Ja, dat was de weg van God. God gaf ook het nazisme, dus moet je accepteren, moet je mee samenwerken. Een zeer zware kerk. Maar niet alleen in de zware hoek. Bestaat zoiets van we accepteren het leven zoals het is. En we zijn lijdzaam aan het wachten. Ook in onze kring. Hard is het om te weten dat er een vrije evangelische predikant was. Die iets had van God heeft alles in handen. En wij zien een soort toneelschouwstuk waarin het duister opkomt. En waarin Israël wordt bevrijd en de wereld wordt bevrijd en de wederkomst komt. En laten we het gezag van de overheid maar accepteren. En dat heeft betekend dat in de noordelijke vrije evangelische gemeente, er was een vooraanstaand man, getolereerd werd dat in een zaal die werd gehuurd een bordje stond met voor Joden verboden. Een bittere werkelijkheid, niet de eerste beste. Ik zeg niet dat alle vrije evangelische dat deden, maar dit was een werkelijkheid die snijdt in het vlees. Hoe verhoud ik me? Ga ik me heel kritisch hiertoe verhouden of accepteer ik het gewoon? Want en wacht ik en zeg ik alleen maar je moet je bekeren en voor de rest niks. Is dat het licht in de duisternis? Geloven dat God het doet, maar je staat er helemaal buiten. De andere stroming, de andere mogelijkheid is dat God ons inschakelt om lichtdrager te zijn in de duisternis. Dat je in de duisternis komt, maar dat er ook meer actieve houding van je wordt gevraagd. Een getuigende houding die zichtbaar wordt in je daden. Nou, ik neig ertoe om te geloven dat dat de lijn is van de schrift. En dan kom ik terug op de tekst die we hebben gelezen. En dan zien we in onze tekst dat er duisternis bestaat. Het Oude Testament spreekt hiervan. Duisternis bestaat. Duisternis is realiteit. En wat de Bijbel zegt, en dan kom ik weer op Psalm 139. Er is duisternis. Ik kan de duisternis zelfs over me oproepen door mijn leven. Zei ik, ja, duisternis zal mij opslokken. Kunt in duisternis terechtkomen. Dan zegt de psalmist, dan is de nacht een licht om me heen. En dat houdt in dat ik mag weten in het Oude Testament dat er duisternis is. En wij allemaal, jong of oud, herkennen ons in die mens in het Oude Testament die soms door de duisternis heen ging. Of zoals David het elders zegt, al ga ik door een dal van diepe duisternis. Dal van de schaduw van de dood. Dat wordt niet ontkend. Wordt niet weggedrongen. We weten dat dat bestaat. We weten het uit ons eigen leven. Al ga ik door een dal van diepe duisternis, ook daar zal uw hand mij geleiden. God is in de duisternis. En dat zit ook in Psalm 139. Zij ik, duisternis zal me opslokken. Weet ik het niet meer, dan is de nacht een licht om me heen, want God is er. Zelfs de duisternis maakt het voor u niet duister. Maar de nacht licht op als de dag en de duisternis als altijd als het licht. Woorden die ik niet kan bevatten, omdat ik er niet doorheen ben gegaan, gelukkig. Maar de woorden van dominee Co. Overduin in zijn boek Hel en Hemel van Dachau, die terecht kwam in de geestelijke bunker, die kapot werd getrapt door nazibeulen in het slijk lag. En daar de psalm kon uitspreken: als ik omringd door tegenspoed bezwijken moet, schenkt gij mij leven. Dan is de nacht een licht om me heen, want God is er. En kon hij zeggen, soms na de oorlog, soms verlang ik terug naar de hemel van Dachau. Ik kan het niet bevroeden. Ik kan er ook niet romantisch over doen, maar dit is een getuigenis van gelovigen. Het is het getuigenis van de schrift. Als ik door de duisternis heen ga, als gelovige, wil God met me meegaan. Wil God er zijn. En dat neemt de bitterheid van de ellende en van de moeite niet weg. Maar dan ben ik er. Dan is God er. En nog krachtiger is het. En nog dieper is het. Wat Johannes zegt. Het licht schijnt in de duisternis. Duisternis is er. De wereld is vol duisternis. Het evangelie van Johannes is zelfs heel erg zwart-wit. Spreekt over de wereld van de duisternis en de wereld van het licht. Maar daar wordt gesproken over het licht dat schijnt in de duisternis. Dat gaat over Jezus. Het licht. Die kwam in de duisternis. En door zijn daden, door zijn opoffering, door zijn liefde, schijnt het licht in de duisternis. Zoals God in het begin van de schepping zei, er zij licht, er was licht. Door Gods daad was er licht en lichtte de duisternis op. Zo schijnt het licht in de duisternis door Jezus' komst. En we weten wat dat betekent. Hij kwam niet met spektakel. Hij kwam niet met sensatie. Nee, hij kwam met daden van goedheid en bewogenheid in een wereld vol haat. En het licht schijnt in de duisternis. Dat betekent al dat van ons niet wordt gevraagd en van Jezus niet werd gevraagd om rustig af te wachten, alles te bekijken. Nee, om daden te stellen. Jezus stelde daden. Jezus stelde daden. En dan komt het volgende. Wat betekent dat nou? Je kunt zeggen, het heeft toch geen zin. Nee, het heeft geen zin. Jezus ging aan het kruis. Jezus stierf. Jezus verloor. De duisternis heeft het niet begrepen, maar ik moet iets eerlijk zeggen dat ik worstelde met deze tekst. Dat kwam ook omdat ik in een app die ik beluister, gebedsapp, steeds weer deze tekst naar voren zou zien komen. In het Engels wordt gezegd: the light shines in the darkness, and the darkness did not overcome the light. Het licht schijnt in de duisternis overwon het licht niet. Toen dacht ik, hé, maar daar staat in mijn vertaling, ik ben de oude MBG opgevoed, de licht schijnt in de duisternis, ik ken het bijna van mijn hoofd, en de duisternis heeft het niet begrepen. Ook in de HSV, in de Statenvertaling staat het begrepen. En het woord begrepen snap ik wel een beetje, namelijk dat ze het niet begrijpen. Maar er is ook een andere mogelijkheid om te vertalen. En dat lees ik in de Nieuwe Bijbelvertaling. En daar staat, wie hem meeleest in de Nieuwe Bijbelvertaling mag hem ook vertellen hoor, maar ik ga hem even opzoeken. In de Nieuwe Bijbelvertaling staat dit. En dat sluit aan bij wat ik in de Engelse Bijbel hoor. Namelijk, het licht schijnt in de duisternis. De duisternis heeft het niet in haar macht gekregen. Nou, toen dacht ik, wat is het nou? Dus ik heb van de week mijn twee, drie Griekse woordenboeken bekeken. En zeker voor het Nieuwe Testament, voor die periode, kom ik erachter dat het hele woord wat hier wordt gebruikt, katalambano, dat is een Grieks woord, dat dat echt alleen maar kan wijzen op overwinnen. Dus dat is die vertaling begrepen, daar kom ik niet mee uit de voeten, taalkundig. Dus ik vind in dit geval dat de vertaling die we tegenkomen in de Nieuwe Bijbelvertaling correcter is. Namelijk, de duisternis heeft het niet in haar macht gekregen, heeft het niet overwonnen. Dat is iets anders dan snapte het niet, begreep het niet. Dus daarmee wordt de tekst voor mij groter en dieper. Namelijk, het licht schijnt in de duisternis. En de duisternis kon er niet tegenop. De duisternis heeft het niet kunnen overwinnen. En dat is de lijn van Jezus. Ja, ogenschijnlijk verloor Jezus. Want hij ging aan het kruis. Hij werd niet gezien. Hij werd gehaat. En dat kwam omdat hij daden stelde. Omdat hij iets deed, iets liet zien. Alleen betekende dat je daden stelt in deze wereld. En dat het allemaal volslagen zinloos is. En dat je beter kan toeschouwen, van toekijken en zeggen van, nou ja, laat maar gebeuren. Gods akker, Gods water over Gods akker, ik doe niks. Dat deed Jezus niet. Jezus stelde daden. Jezus had lief. En die daden leken ogenschijnlijk een nederlaag. Maar in werkelijkheid was het overwinning. En als je verder leest in het evangelie, snap je dat ook. Want na het kruis komt de opstanding. En de opstanding mondt uit in de wederkomst. Het is nu een chaos, het is duister in de wereld. En Jezus komt terug. Maar dat komt niet doordat Jezus met zijn armen over elkaar zat. Maar dat komt omdat Jezus deed, handelde. Op een dwaze manier misschien. Doorging, risico's nam, zichzelf verloor. Zoals, nou noem ik even die dominee Overduin. Die ook voor een uitdaging staat waar ik nu niet voor sta. Nog niet. Want hij was in Arnhem, de gereformeerde kerk. En hij keerde zich tegen het nazisme. En hij wist dat de NSB'ers in de kerk zaten. En hij wist dat als ze er zaten, dat hij en hij zou kritisch zijn, dat het hem een weg naar Dachau zou opleveren. En hij ziet NSB'ers zitten. En hij spreekt zich uit. En het was een weg naar Dachau. Verlies. Door daden. En toch overwinning. Dus je kunt schijnbaar verliezen, zeggen het is allemaal hopeloos. Maar je kunt ook die daden stellen. En ik moet zeggen, ik was deze week heel diep geraakt door een programma, Kruispunt, over Navalny. Navalny is de oppositieleider en de grote staat, was de grootste tegenstander van Poetin. En hij is een wonderlijke weg. Hij is degene die opstond, vergiftigd is, terug naar het westen ging en toen besloot de weg naar Rusland te gaan en hij stierf. Hij gaf mensen hoop. Maar wat het verhaal erachter is, is het verhaal van zijn overtuiging. Er is heel veel schijnreligie in Rusland. Een soort toedekken van de misdaden van Poetin. Maar wat ik hoorde was dat hij uit een atheïstische achtergrond kwam. Hij begon als atheïst. Toen zijn eerste kind geboren was, kwam hij terug bij het geloof. In een kring die vrijheid zocht. En hij werd christen. En toen hij oppositie ging voeren in Rusland, was zijn doorleefde geloof van enorm belang. Zijn doorleefde geloof. Want het feit dat hij besloot, nadat hij vergiftigd was, het vliegtuig terug te nemen naar Rusland, terwijl hij zeker wist dat hij het met zijn leven zou bekopen, een daad stelde, dat deed hij vanuit zijn overtuiging dat het licht van Christus wint. En daarom ging hij. En het kostte hem zijn leven. Dus het was zinloos. Wie doet er nou iets daartegen? Maar het was zinloos en toch ging hij. In de overtuiging dat je het je geven van je leven, in navolging van Jezus, dat dat vrucht draagt. En ik was geraakt door de laatste interviews. De rust die hij had om mensen aan te spreken, mensen die hem folterden, mensen die hem voor het gerecht daagden. En die zei, hoe makkelijk die eigenlijk zei van jongens, waar zijn jullie mee bezig? En hij stierf. En het was Kees van Ekeris, de theoloog van het Vaderland, een paar jaar geleden, en nu voorzitter van de Protestantse Kerk, die zegt, dit is een moderne profeet. En dit is iemand die het deed uit naam van Christus. Maar ook een mens die zich op een bepaalde manier verhield tot de duisternis. Niet zoiets van, ik trek me terug. Ik doe helemaal niks. Nee, ik zet een stap vooruit. En ik heb de durf om de weg van Christus te gaan. Opdat het herkend wordt. En heeft dat zin? Ja, het geeft hoop. En het is de toekomst. Zoals Jezus weg, weg van het kruis, leidt tot een nieuwe toekomst. Een toekomst van vrede tot een eeuwigheid. Eigenlijk zegt de Bijbel zoals Jezus deed. Zo mag jij doen. En ik wil erop wijzen dat er een hele bijzondere lijn zit in het evangelie van Johannes. En die lijn is dat Christus getuigde van hoop. Het woord getuige zijn. In de tijd dat ik uit de CAE het evangelie van Johannes behandelde, ben ik daardoor geraakt. Als je ziet dat het woord getuigen, dat betekent martureo, martelaar. Als je verder kijkt, dan is het Johannes die getuigt. En getuigt betekent ook je leven geven, daden stellen. En later, als je verder kijkt, getuigt de geest, maar getuigt vooral ook de discipel, de gelovige. Dus zoals de meester, zo wij. En dat is een bepaalde houding. Durf jezelf te geven. Durf jezelf te geven. Want het heeft toekomst. Kruis en opstanding. Het licht schijnt in de duisternis. En de duisternis heeft het niet kunnen overwinnen. De weg van Jezus heeft de toekomst. De weg van Jezus, dat zal de wereld bepalen. Komt de tijd van vrede aan. En nu wij, tot slot. Wij zijn geroepen. Wij zijn geroepen. Waartoe? Om hier knus bij elkaar te zijn, hoe waardevol ook. Nee, wij zijn geroepen Jezus na te volgen. In onze omgeving. Dit gebouw is niet een mooi gebouw op zich, het is een prachtgebouw. Maar is er om licht te laten schijnen in de duisternis van levens van mensen. Je klasgenoten, je leeftijdsgenoten, op allerlei manieren het licht laten schijnen in de duisternis. Daden stellen, laat het zien. Als deze kerk toekomst heeft, ligt dat niet in het feit dat we onze schoonheid koesteren en kijken naar een boze wereld buiten ons, maar dan ligt dat in het feit dat wij ons geven. Geven. En licht laten schijnen in de duisternis. En te weten dat dat zin heeft. Niet volgens de regels van deze wereld, maar omdat God hieraan zijn goedkeuring heeft gegeven. Dit heeft toekomst. Dus ga maar door met het kastje hier, Thea. Ga maar door met gezelligheid gezocht. Ga maar door met het verbinden hier in Scherpenzeel, in de dorpen rondom. Want het heeft toekomst. Ga maar door met de taak waartoe God jou op jouw plek roept. Het heeft toekomst. God wil jou gebruiken. God wil jou inzetten voor zijn grote werk. Het licht schijnt in de duisternis. De duisternis heeft het niet overwonnen. Geprezen zij zijn naam. Amen. Wij gaan ons keren tot God. De opwekking 7:17. Stil, mijn ziel, wees stil.
Thank you.
zoals de Heer zich heeft gegeven, zo mogen wij ons geven. Dat mogen we belijden in de dingen die we gaan zeggen straks. En Hij is met ons. Zijn licht, zijn levende werkelijkheid is met ons. En daarvan mogen wij ook met elkaar, dat mogen we beleven met elkaar in het avondmaal. Ik wil met u voorlezen het formulier. Want ik heb van de Heer ontvangen wat ik u ook heb overgeleverd. Dat de Heer Jezus in de nacht waarin hij werd verraden brood nam. Nadat hij gedankt had, brak hij het en zei: neem, eet, dit is mijn lichaam dat voor u gebroken wordt. Doe dat tot mijn gedachtenis. Evenzo nam hij ook de beker, na het gebruiken van de maaltijd, en zei: deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed. Doe dat zo dikwijls als u die drinkt, tot mijn gedachtenis. Want zo dikwijls als u dit brood eet en deze beker drinkt, verkondigt u de dood van de Heer totdat hij komt. Daarom nodig ik u uit om aan het avondmaal deel te nemen. En als u dat doet, dan is dat om hem te gedenken. Als je het brood eet, de wijn drinkt, verkondig je de dood van Jezus totdat hij komt. Jezus Christus nodigt u uit. Kom tot mij. Neem het. Het is mijn lichaam, mijn bloed. Op grond van Gods genade mag ik allen die de Heer Jezus Christus kennen en hebben aangenomen als hun persoonlijke verlosser en redder, verzoeken om op te staan en antwoord te geven op de volgende vragen. Gelooft en beleidt u dat de Heere ons in het heilig avondmaal de volle verzekering wil geven van de vergeving van onze zonden door het offer van onze Heer Jezus Christus. Gelooft u ook dat het zijn wil is in zijn kracht heilig te leven als broeders en zusters, zoals hij ons ook heeft voorgeleefd, dat we door hem worden voorbereid voor zijn wederkomst in heerlijkheid. Mijn antwoord op deze vraag is ja. Wat is hierop uw antwoord?
Ja.
Komt dan, want alle dingen zijn gereed. Uw gemeente mag gaan zitten. We gaan met elkaar bidden om een zegen over brood en beker. Heere, onze God, trouwe en liefdevolle Vader, wij danken u voor uw Zoon Jezus, die uw goedheid zichtbaar heeft gemaakt, die voor ons aan het kruis is gegaan, die daden heeft laten zien van zuivere goedheid, zuivere trouw en zuivere liefde. Die bereid was tot het uiterste te gaan voor ons. Het licht scheen in de duisternis. En de duisternis heeft het niet overwonnen. U leeft tot in alle eeuwigheid. En u leeft op een wonderlijke wijze. U bent in de hemel, maar u bent ook hier. Persoonlijk aanwezig in brood, in beker. En u wilt uzelf meedelen in het brood. U wilt uzelf meedelen in de beker. En u komt naar ons toe. En we mogen zo één lichaam zijn. We mogen heel diep met u verbonden zijn. Daarom bidden we u om uw zegen over het brood, over de beker. Dat bidden we in de naam van uw Zoon, Jezus. Amen. Het brood is teken van het kruis van Jezus die voor ons stierf. En die zei: neemt, eet, dit is mijn lichaam. We wachten op elkaar bij het nemen van het brood. Nadat Jezus gekruisigd hadden, verdeelden de soldaten zijn kleren in vieren. Voor iedere soldaat een deel, maar zijn onderkleed was in één stuk geweven, van boven tot beneden. Ze zeiden tegen elkaar, laten we het niet scheuren, maar laten we loten wie het hebben mag. Zo moest het in vervulling gaan wat de schrift zegt. Ze verdeelden mijn kleren onder elkaar en wierp het lot om mijn gewaad. Dat is wat de soldaten deden. Bij het kruis van Jezus stonden zijn moeder en haar zus en Maria, de vrouw van Clopas, en Maria van Magdala. Toen Jezus zijn moeder zag staan en bij haar de leerling van wie hij veel hield, zei hij tegen zijn moeder, vrouw, dat is uw zoon. En daarna tegen de leerling, dat is je moeder. En op dat moment nam die leerling haar bij zich in huis. Toen wist Jezus dat alles was volbracht. En om de schrift geheel in vervulling te laten gaan, zei hij, ik heb dorst. Er stond daar een vat water met azijn. Ze doopte er een spons en brachten die, gestoken op een majoraanstak, naar zijn mond. Nadat Jezus ervan gedronken had, zei hij, het is volbracht. Hij boog zijn hoofd en gaf de geest. Mag de Heer u zegenen bij het nemen van het brood. Amen. Evenzo de beker naar de maaltijd. De Heer Jezus zei, drinkt alle daaruit, want dit is mijn bloed. Het bloed van het nieuwe verbond dat voor velen vergoten wordt tot vergeving van zonden. Mag de Heer u zegenen bij het nemen van de beker. Amen. We zetten de lofprijzing bij het avondmaal voort met U verzadigt mij met uw liefde, Heer. Opwekking 372.
Thank you.
We gaan samen danken en bidden. Heere, trouwe Vader in de hemel. We komen tot u om u te danken voor dit bijzondere moment. Waarin u op een hele bijzondere manier aanwezig bent, Heere Jezus. Het is een mysterie. Met ons verstand kunnen we het niet doorgronden. In geloof willen we het aanvaarden. En willen ons laten vervullen door de blijdschap die de toewijding aan u geeft. Een blijdschap die niet een psychologisch effect is, maar die verband houdt met uw aanwezigheid als levende. Vader, we mogen bidden en danken. Danken voor de goede uitslag van Gijs, de familie van de Kamp. Bidden voor Johan, bij wie morgen een nier wordt verwijderd. Bidden voor een goede voor de operatie en een goed herstel. Bidden voor Kobi, dat u dichtbij er zijn. En mag er pijnbestrijding worden gevonden die haar pijn sterk vermindert. Bidden voor Adrie, dat pijnbestrijding voor zijn rug tot nu toe nog niet echt heeft geholpen. Dan mag het goed zijn als hij dinsdag 26 augustus opnieuw een behandeling krijgt. De handen van de artsen zegenen en het lijden. Bid u voor Moussa en Esther, dat het licht mag schijnen in de duisternis van die grote stad daar in Noord-Afrika. Bidden voor Israël, bidden voor de volken. Voor de duisternis die er is. Bidden voor Rusland. Bid u voor de vele vervolgde gelovigen. We leggen ze in uw hand. En Heer, op dit moment willen we ook persoonlijke, niet genoemde noden en pijn en moeite en strijd bij u brengen en voor uw troon brengen in stilte. Al deze dingen brengen we bij u in de naam van hem die ons leerde bidden. Onze Vader die in de hemel zijt. Uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden. Gelijk in de hemel als ook op aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden. Gelijk wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking. Maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Amen. Wij gaan ons slotlied zingen. De eerste twee coupletten van Johan de Heer 73. Dan komen de kinderen ook binnen. Bidden we om de zegen. Ik ga even kijken wat de kinderen hebben gedaan. En daarna nog 3 en 4 ervan. En jullie zijn er weer. Heb je een tekening gemaakt? Zo! Oh, nee, maar dat is niet zomaar een tekening. Wil je vertellen wat dit is? Laat me even zien. Ga hier, durf hier te staan? Laat eens even zien aan de mensen. Mooi, hè? En die heb jij gemaakt. Ook zo mooi. Vertel het mij.
Het verhaal van de goede herder.
Het verhaal van de goede herder. Prachtig. Hey, hartstikke goed. Dank je wel. Alsjeblieft. Oh, Abe, ja, want ik zag wat anders. Dat is, ik dacht, dan moet ik even wegwezen. Vertel. Een kattenpult. En dan mag je zomaar propjes schieten in de kerk. En vertel, waarom heb je dat gedaan? Een verhaal over de wolf en de schapen. En daar heb je een kattenpult voor nodig, ja. Ja, als je goed kan mikken. En er is er eentje die dat goed kan. Dat weet je wel, hè? Wie? Jezus. Ja, maar ook David die kon dat heel goed, denk ik. Die was ook zo'n herder. En de zoon van David, maar dat was een beetje anders. Die was timmerman, maar heel goed. Hé, dankjewel, Abe. De eerste keer. Hele team. Zo. Wij gaan met de Heer mee, de Heer op weg, en Hij wil ons begeleiden met zijn zegen. En ik mag die zegen namens Hem ook meegeven. Verhef je hart tot God en ontvang de zegen van de Heer. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God, de troostrijke gemeenschap met de Heilige Geest, zij en blijven met jullie allemaal, totdat Hij terugkomt in glorie en heerlijkheid. Amen. Nog twee.